In Openbaring hoofdstuk 6 waren wij bij enige paarden die meteen herkenbaar zijn omdat ze ons verwijzen naar de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Namelijk de twee verschillende kanten van die 7 jaar. 3,5 jaar heet dat officieel vrede en geen gevaar. Maar daarna een haastig verderf dat het volk dan wel de stad van Daniël zou overkomen. Dat is uiteraard het Joodse volk en het is Jeruzalem. En dat leidt dan tot wat wij gelezen hebben in vers 12. Namelijk tot het 6e zegel. Het 5e heb ik even overgeslagen. Maar het rijdt tot het 6e zegel dat geopend wordt. En daar wordt dan beschreven hoe de zon verduisterd wordt. En de maan haar schijnsel niet geeft en de sterren niet meer aan de hemel staan. En bovendien was er één grote aardbeving. Want dat is wat er staat in vers 12 en 13. En feitelijk is dat de verwijzing naar nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen waar deze gebeurtenis vermeld wordt. En dat is de manier waarop die profetieën gesynchroniseerd worden, zeg ik dan altijd maar. Dat is het markante punt, daarop leg je ze gelijk en leg je ze naast elkaar. En ik wil er toch niet voorbij laten gaan, namelijk ik wil u graag vanavond dan toch in de eerste plaats in de gauwigheid, want het hoeft niet zo lang te duren, maar die schriftplaatsen in het Oude Testament laten zien waar dat dan voorkomt. Dan hebt u in ieder geval weer wat na te zoeken eventueel thuis. De eerste keer dat daarover gesproken wordt is in Jesaja hoofdstuk 13... En dat zijn belangrijke hoofdstukken. Dat wil zeggen Jesaja 13 en 14. Nou ja, goed, en wat er verder volgt. Maar Jesaja 13 en 14 gaat over de ondergang van Babel. Dat is merkwaardig genoeg, omdat in de dagen van Jesaja er helemaal geen Babylonisch Rijk bestond. Sowieso niet. De dagen van Jesaja zouden uitlopen op de ondergang van het tienstammenrijk aan Assur. Aan het Assyrische Rijk, namelijk. Niettemin, dezelfde Jesaja kondigt ook aan de ondergang van het tweestammenrijk, maar dat zou pak een beetje 150 jaar later pas zijn. En dat zou gebeuren via Babel, via het Babylonische Rijk, dat het Assyrische Rijk zou opvolgen. Wij denken daar niet zo makkelijk aan. Om de eenvoudige reden dat als wij in Daniël geconfronteerd worden met een serie wereldrijken, dan begint die reeks bij Babel. Eenvoudig omdat het zich ook afspeelt in die dagen. Daniël leefde nou eenmaal in de dagen van de Babylonische ballingschap. Maar neemt niet weg dat in Openbaring zullen we laten zien dat die reeks van wereldrijken eerder begint. In Openbaring worden er 7 geteld. En in zekere zin 8, maar er verandert niks mee. Het zijn er 7. En dat wil zeggen dat er aan het Babylonische Rijk van Nebukadnezar dan toch 2 vooraf gingen die in de Bijbel bij gelegenheid meegeteld worden. En dat zijn eerst Egypte. Dat Egypte waar Israël oorspronkelijk in ballingschap was. En daarna het Assyrische Rijk, waarin Israël in ballingschap was, ging. En daarna komt het Babylonische Rijk, waarin Israël in ballingschap was. Daarna trouwens het Medo-Persische Rijk, waarin de Joden in ballingschap waren. Met denk aan de geschiedenis van Esther. Daarna het Griekse Rijk. Die is iets moeilijker, maar de Joodse staat heeft heel wat te lijden gehad van het Griekse Rijk. Alleen dat vind je in de Bijbel weliswaar geprofeteerd. Maar de historie ervan vind je niet, omdat dat zich afspeelt tussen Malachi en Matthäus, om zo te zeggen, in de testamentaire periode. Maar Babel, om hier bij deze hoofdstukken terug te komen, bestond nog niet eens in de dagen van Jesaja. De reden waarom in de dagen van Daniel die reeks van wereldrijken begint toch met Babel, in dat beeld van Nebukadnezar onder andere dan, heeft nog een andere. Dus niet alleen omdat het nou eenmaal zo, de zaken er zo voor stonden in de dagen van Daniel, maar het is omdat de volkeren der aarde, de diverse rijken, vinden hun oorsprong in Babel. Maar dan ben je nog verder terug, want dan ben je in Genesis 10. Nou ja, Genesis 10 en 11. In 11 ben je dan bij de zogeheten torenbouw van Babel, waar er uitdrukkelijk bij staat: de mensheid was van enerlei spraak. Eén taal, ze spraken allemaal Gronings. Ja. Hè? Nou ja. Ze spraken maar één taal. Oh, West-Fries, sorry, waar ben ik hier vanavond? Ze spraken maar één taal, ze waren van één spraak. Dat impliceert altijd van één cultuur, van één wijze van leven, één samenleving. En de grote baas, dat was Nimrod, die wilde het, want die is uit hoofdstuk 10, Nimrod, die wilde het graag zo houden. En die zegt: weet je wat, we bouwen een stad. Hij wordt naar de Bijbelse maatstaven geacht de uitvinder van de stedenbouw te zijn. Namelijk zoveel mogelijk mensen zo dicht mogelijk op elkaar. En op elkaar liefst letterlijk te nemen, want hoogbouw moet er zijn, hè. Toen ik, wanneer kwam ik in Almere wonen in 1991, toen mochten de huizen niet meer zijn dan 2 verdiepingen, geloof ik. Hè? Nou ja, drie lagen. En het was allemaal vlak. Maar als je nu gaat kijken, ze hebben in de tussentijd het hele centrum van Almere afgebroken. Moet je nagaan, stond er net. Nog maar net. Almere is ontstaan op zijn vroegste 1976. Hè. Ze hebben het afgebroken en ze hebben er hoogbouw van in de plaats gezet. Want ze moeten toch ook een skyline. Het gaat ook omhoog, zo dicht mogelijk. Mensen dicht bij elkaar en hoogbouw. Dus heel de wereld gebeurt dat. Want zo krijg je zoveel mogelijk mensen op een vierkante meter. Dan moet je met je huisdieren eens doen. Dan krijg je de dierenbescherming op de stoep. Of met je kippen. Of met je varkens maar te zwijgen. Maar goed, bij mensen moet dat tegenwoordig. Nou, dat moest altijd al. Ze bij elkaar zien te houden en ze verenigd te houden in één volkenbond, zal ik maar zeggen. Eén mensheid. En in opstand tegen God overigens. En de hoogbouw van de toren, die horen daarbij enzovoorts. Toen heeft de heer daar een spaak in het wiel gestoken. Een stokje ervoor vond ik wel erg weinig, maar maar goed, heeft dat tegengehouden. Maar het neemt niet weg dat vanaf die tijd en vanaf die plaats de mensheid verdeeld is geworden naar hun talen, naar hun spraken en naar hun landpalen. Dat wil zeggen, God verwarde de spraak, dat is het begin, dus daarmee werd de mensheid verdeeld. Dat is een spraak is altijd, hoe dan ook, een tamelijk onoverkomelijke brug. Nee, scheiding moet ik zeggen eigenlijk. U weet wat ze spottend zeggen over Engeland en Amerika. Het zijn twee landen die van elkaar gescheiden worden door een gemeenschappelijke taal. Want you say neither and I say neither. And you say either and I say either. Ken je dat lied niet? Dat is klassiek. In Engeland spreken ze over privacy en in Amerika over privacy enzovoorts. Hè. En hoe heet de koffer van mijn auto ook alweer? In het ene land heet het een trunk en in het andere heet het een... In het West-Fries dan ook niet? Nou, oké. Maar toch verschillende woorden enzovoorts. Maar waar het maar om gaat is dat de volken gescheiden werden door taal en toen zijn ze ook maar uit elkaar getrokken. En er staat in de Bijbel dat de Heer zelf de volkeren over de aarde verdeeld heeft en hun grenzen bepaald heeft. Mocht u dat in Genesis 11 niet gelezen hebben, hoewel het er minstens 3 keer staat, dan leest u het in ieder geval nog een keer in Handelingen 17 als Paulus het uitlegt. En daar beginnen de verschillende volkeren, met hun verschillende godsdiensten overigens. En daar begint dus ook vervolgens de strijd tussen de volkeren. Kortom, het ontstaan van de volkeren ligt nou eenmaal bij Babel. En ook de scheiding tussen de volkeren ligt bij Babel. Maar in de wederkomst van Christus gebeurt het tegenovergestelde. Dan wordt de mensheid alsnog verenigd. Echter, niet onder, zullen we meteen zeggen, de koning van Babel, maar onder de koning van Jeruzalem. En een etage hoger, niet onder de duivel, maar onder Christus. En de Bijbelse gedachtegang is dat de volkeren als zodanig, als volkeren hun oorsprong hebben in Babel, maar daar ligt ook het eindpunt. En vandaar dat in de toekomst, volgens de profetieën, ik spreek vanuit de 18e eeuw nu maar even gemakshalve, vandaar dat in de toekomst dat Babel er weer zal zijn en weer zal functioneren als hoofdstad van de hele mensheid. Dat is dus in het antichristelijke rijk. En het laatste oordeel dat door de Heer zal komen over de volkeren is het oordeel over Babel. En ik zeg dat met nadruk, ik maak van de gelegenheid nu ook gebruik, omdat traditioneel de naam Babel gewoonlijk wordt gemystificeerd. Ik denk dat het goede woord is. Men geeft er slechts een overdrachtelijke betekenis aan. En men verstaat er wat anders onder dan het letterlijke Babel. En wat Babel ook mogen zijn en hoeveel er ook achter die term zou liggen, ontken ik niet, maar uiteindelijk is het gewoon het letterlijke Babel, van waaruit de duivel zelf in persoon, baarlijk heet het, en we noemen hem dan de antichrist, althans Johannes noemt hem zo, van daaruit zal hij regeren. En daar komt het oordeel over. En vandaar dat je hier in Jesaja 13 een profetie hebt over, nou ja, eigenlijk over de koning van Babel. Want die wordt daar, eerst Babel en later over de koning van Babel in hoofdstuk 14. Want zo wordt dat allemaal toegesproken. Maar het punt is dat weliswaar in het Oude Testament, niet alleen in deze hoofdstukken, maar zeker ook 2 hoofdstukken lang, onder andere in Jeremia, hoofdstuk 51 en 52, wordt uitgebreid gesproken over de ondergang van Babel. Een oordeel dat over Babel zou komen. De naam van de schilders ben ik kwijt, maar er zijn beroemde schilderstukken van gemaakt, van de ondergang van Babel. De brandende stad en alles. En daar moet ik u van zeggen dat dat allemaal fictie is. Want Babel is nooit verwoest geworden, is nooit door oorlogsgeweld ten onder gegaan, heeft nooit plaats gehad. Heel de geschiedenis, never ever. Maar het wordt wel in de Bijbel aangekondigd. En dus moet het nog gebeuren. Ja, mocht je nou zeggen, maar het bestaat vandaag toch niet, dat Babel. Dan zeg ik, dat is geen punt, dan wordt het voor die tijd nog wel herbouwd. Bij nader inzien is dat in hoge mate al gebeurd inmiddels. Dus ja, ik hoef het allemaal zo nadrukkelijk niet te zeggen, daar gaat het naartoe. Zie? Want Babel is weliswaar verruineerd geworden. Ik gebruik het woord zelden, maar bij Babel gebruik ik het altijd. Verruineerd voor de Groningers onder u. Verruineerd. Hij is verruineerd geworden, is tot ruïne geworden, omdat de stad langzamerhand verlaten is geworden, nadat het niet meer de hoofdstad was van het Wereldrijk. Want in de dagen van het Medo-Persische Rijk hebben de Perzen, die het niet zo goed konden vinden met de inwoners van Babel, hebben de hoofdstad verplaatst naar Den Haag. Naar Moet ik nog meer zeggen? In Nederland kennen wij dat verschijnsel. Dat weet u toch, hè? Het Oranjehuis is nooit populair geweest in Amsterdam. Het is altijd gedonder geweest, de eeuwen door. En dus is de residentie keurig in Den Haag, hoewel de hoofdstad officieel Amsterdam is. Maar Amsterdam heeft met de landsregering helemaal niks van doen. Het was allemaal Den Haag. Het is niet de hoofdstad, hè? Apart is dat, hè? Maar zo is dat in het Medo-Persische Rijk ook gegaan en tot niet meer de hoofdstad was. En bovendien de Perzen de muren van de stad hadden afgebroken en Babel hadden ontluisterd. Ik meen in, wanneer was het? 462, 562? Ik kan het allemaal niet onthouden, mensen. Voor onze jaartelling, ik heb het wel eens ergens opgeschreven. Maar, nadat dat gebeurd was, is de stad langzamerhand leeggelopen. En daarna heeft men de stenen van de stad gebruikt in de dagen van het Griekse Rijk, van de Seleuciden. Om daar in de buurt een andere stad te bouwen, Seleucus. Genoemd naar Seleucus, een van die koningen. En dus langzamer, Babel werd eerst leeg en daarna werd het een soort, noemen ze dat, een steenhouwerij, hoe noemen ze zoiets? Ze sleepten daar de stenen, steengroeven. Ze sleepten daar de stenen weg, want die konden ze wel weer gebruiken. En dat was het dan. En in mijn jeugd, iets ervoor nog, was er nauwelijks een verheffing in het landschap te zien. Er zaten nog wat fundamenten onder de grond. En als je er verstand van hebt, dan kon je zien van ja, hier moet iets geweest zijn. Maar vooruit. Maar tegenwoordig staat er weer het een en ander. Daar heeft die Saddam Hussein wel voor gezorgd. Die zich beschouwde als afstammeling en opvolger van Nebukadnezar. En zo zit het verhaal ook ongeveer in elkaar. Want binnen die route zal Babel worden hersteld om alsnog definitief dat oordeel te ondergaan dat die stad al lang gehad zou hebben moeten hebben. Hè? Nou ja, dat is zo. En dus lezen we daar nog twee hoofdstukken van later in Openbaring, maar daar zijn we niet aan toe. Maar hier in Openbaring, en hier in Jesaja 13, er staat boven de ondergang van Babel. En het is in het verleden nog nooit gebeurd. Ik kan er niet te diep op ingaan, dat komt later ooit wel een keer misschien. Maar wel even op vers 6. Want daar staat, huilt gij lieden, in Babel namelijk, want de dag des Heren is nabij. En u weet toch hopelijk wat dat is, hè? De dag des Heren, langzamerhand. De dag des Heer is het oordeel van de Heer over de levende mensheid. Wij noemen het ook dikwijls het oordeel over de volkeren, ter onderscheiding van het oordeel over de gehele mensheid die ooit geweest is op de jongste dag. En daarom noemen we het oordeel over de volkeren. In zijn wederkomst namelijk, wanneer hij een oordeel zal brengen over de levende mensheid, om via dat oordeel, en inderdaad met geweld, zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dat deed dag des Heren. En dat is de enige betekenis van de term in heel de Bijbel. En daarbuiten de Bijbel heb ik niks mee te maken, dus daar hoef ik nou niet op in te gaan. Dag des Heren. De dag des Heren is nabij, dat wil zeggen breekt aan, want dat is wat het betekent. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Elders staat er dus ook, wee hem die de dag des Heren verwachten. Hoe je daarna de term toch kunt gebruiken voor de zondag is mij een volkomen raadsel. Maar toe maar. Dat is mijn zaak niet. En dan vers 9. Ziet de dag des Heren komt. Het is dus niet zomaar een term. Hè? Er wordt uitdrukkelijk herhaald. De dag des Heren. Die moet nog komen, want het Nieuwe Testament zegt dat die nog moet komen. De dag des Heren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en de zelfzondaars daaruit te verdelgen. En dan staat er, want de sterren des hemels en zijn gesternten, dat zijn de sterrenbeelden heet dat, hè? De sterren des hemels en zijn gesternten, zodat het er nu twee keer staat, zullen haar licht niet laten lichten. Hier staat dan niet, ze zullen van de hemel vallen. Maar nou weet je wel wat de term ze zullen van de hemel vallen betekent. Ze zullen daar niet meer staan. Dat wil zeggen, de hemel wordt verduisterd. De sterren zullen haar licht niet lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan. Dat wil zeggen, die gaat niet op. En de maan zal het licht niet laten schijnen, want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten, dat zijn de dapperen, de voorbarigen, de... doen ophouden en de hovaardij der tirannen zal ik vernederen. En ik zal maken dat de man dierbaarder zal zijn dan dicht goud en een mens dan fijn goud van Ophir. Dat betekent dat een mens een zeldzaamheid wordt. En daarmee kostbaar. Nou ja, andersom. Een mens wordt kostbaar omdat hij zeldzaam is. Dat betekent inderdaad... Sorry. Maar het betekent inderdaad dat het grootste deel van de wereldbevolking zal worden uitgeroeid, hoor. Ja, het is niet anders. Wat had u dan gedacht? De heer is langmoedig genoeg geweest. En er is leven, eeuwig leven voor ieder die gelooft. Maar wie die wil, ja, het hoeft niet. Maar dan wordt het wegwezen. Sorry, ja. En dan nog een keer, vers 13. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Dat is dus een aardbeving. Maar je moet in gedachten houden, als je dit soort dingen leest, dat in de Bijbel een aardbeving hetzelfde is als een hemelbeving. De krachten des hemels zullen bewogen worden, dat wil zeggen een aardbeving. Die termen staan gewoon ook naast elkaar. Niet omdat het verschillende dingen zijn, maar het is maar vanuit welk standpunt je de dingen bekijkt. En meer zeg ik er nou liever niet over. Maar als je het van het goede standpunt uit bekijkt, is het redelijk eenvoudig te verklaren waarom dat zo is. Ja. Als de krachten des hemels bewogen worden, dan wordt de aarde bewogen. Maar doe maar. Vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. Ik heb niet zo ver gelezen, geloof ik. Nee, vandaag niet. Maar dat zijn ook de laatste woorden van Openbaring 6. Hè? Want de grote dag zijns toorns is gekomen. Openbaring 6, vers 17. En wie zal bestaan? Dan heb je al die dingen bij elkaar. En wat beschreven wordt, is inderdaad deze eenvoudige waarheid. En dat is volkomen systematisch. We zullen het zo ook nog zien in andere schriftplaatsen. Dat als die dag, als die zon en maan en sterren verduisterd worden, dan ben je aan het eind van de grote verdrukking over de Joodse staat en stad. Daarmee aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan begint de dag des Heren, officieel. Daarmee begint de dag des Heren, want het oordeel des Heren, want dat is wat de uitdrukking eigenlijk betekent, het oordeel des Heren begint nou eenmaal logischerwijze bij Jeruzalem en bij het Joodse volk. Het is zijn stad en het is zijn volk, zijn stam ook. En daar begint dus zijn koningschap. Met andere woorden, wie niet wil, wegwezen. Vandaar dat die verdrukking erover komt, maar ook vandaar dat er eerst het evangelie gepredikt wordt. Maar dat lezen we later ook nog wel. In Openbaring ben ik nog even niet aan toe. Maar het gaat om deze fundamentele dingen. Daarna moet ik u zeggen dat deze gebeurtenis die hier vermeld wordt, aanbreken van de dag des Heren, gepaardgaande met verduistering van de hemel als zodanig, niet markeert de ondergang van Babel. Het markeert het begin van de dag des Heren, waarbij Jeruzalem de eerste stad is en Judea, de Joodse staat, de eerste staat is die onder dat oordeel komt. Daarmee begint het, maar het eindigt met de ondergang van Babel. Niet omdat je dat hieruit constateert, uit Jesaja 13, maar omdat je dat constateert in elk geval uit het boek Openbaring. Kortom, deze gebeurtenis, verduistering van zon en maan en sterren, is het begin van de dag des Heren. En de climax van de dag des Heren, die komt pas later. Die komt aan het eind. En het laatste is de ondergang van Babel. De ondergang daarmee van de legers die komen van over de Eufraat en die in Armageddon vernietigd zullen worden. Maar ja, dat is nog een heel eind verder in Openbaring. Hebben we die nog? Maar die Dag des Heren wordt min of meer samengevat, want in die periode ook worden alle volkeren der aarde geoordeeld. Vandaar dat je hierna ook, maar dat is het laatste deel van hoofdstuk 14, leest over een profetie tegen de Assyriërs, profetie tegen de Palestijnen, vanaf vers 28. Hardnekkig zeg ik dan Palestijnen als er Filistijnen staan. En dan een oordeel over vers hoofdstuk 15 over Moab. Dat is Jordanië in onze dagen. Hoofdstuk 17, profetie tegen Damascus. Dat is Syrië tot vandaag. En zo verder. Hè. De profetie zie ik gewoon even over Morenland. Dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Dan profetie over Egypte en zo gaat het nog een poosje verder. En niet alleen hier, maar ook in andere, vooral de grotere profeten, vinden we dit soort opsommingen terug van oordeel over de diverse volkeren. Maar dit is Babel. Daar wordt nog een schepje bovenop gedaan. Want in hoofdstuk 14 wordt weliswaar geopend met: want de Heere zal zich over Jacob ontfermen, hij zal Israël nog verkiezen en hij zal hen in hun land zetten alsnog. Dat is waar, maar het gaat meteen verder met te zeggen dat dat volk dan definitief verlost is van Babel, maar daarmee van alle vijandige volken. Want als eenmaal Babel als een end is, dan is dat het eind van al die opstandige volkeren. Want Babel, zoals ik al zei, is het einde van het verhaal. Daar begon het mee, daaruit zijn al die volken verstrooid geworden. Uiteindelijk zullen ze onder Babel samengebracht worden in het antichristelijke rijk. En als eenmaal de hoofdstad valt, is dat het einde van het verhaal. Dan beginnen ook de 1000 jaren. Hebben jullie dat nog? En als hier dus staat, want de Heer zal zich Israël nog verkiezen, nou ja, dan is het, betekent dat dat een eind gekomen is aan de macht van Babel, langs welke route dan ook. En er wordt dus weer op teruggekomen. En dan staat er in vers 4 van hoofdstuk 14... dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. En de volgende verse gaan dus over de koning van Babel. Maar dat is iemand die volgens vers 12 uit de hemel is uit de hemel is gevallen. En dat niet alleen, want hij is tamelijk hard neergekomen, dat wel, maar dat niet alleen. Daarna wordt hij ook nog, gaat hij nog een etage lager, over hoogbouw gesproken, gaat nog een etage lager, namelijk naar de hel van onderen. Zodat u weet waar de hel is. Die is van onderen. Want er staat in vers 9. De hel van onderen kwam in beweging om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. En dan zijn ze in de hel en zeggen ze: God, ben jij er ook? Dat staat u. Gij zijt, vers 10, gij zijt ook krank, of zijt gij ook krank geworden, gelijk als wij? Gij zijt ons gelijk geworden, uw hoofvaardij, uw hoogmoed is in de hel nedergestort. En wie die koning van Babel is, wat dacht u? Allah. Oh, hoe die maar heet, dat maakt mij niet zoveel uit, hoe hij heet. Maar het is de duivel, het is de antichrist. Het is heel simpel, later hebben we het erover, hoofdstuk 13 hebben we het erover. Als de duivel op aarde geworpen wordt, dan is hij dus niet meer in de hemel, waarin tot op heden wel is. Nee, sommigen dachten dat hij ergens in de hel zit en dat hij daar de baas is. Nou, hij zal er terechtkomen, maar daar is hij niet de baas, daar is hij het haasje. Ja, de pineut, de sigaar, de pisang en wat was die dan nog meer? De klos, oh ja, zodat u ziet, het is een banaan, dat is eigenlijk een klos. Maar goed, het doet er niet toe, want ik wil met opzet niet met respect over de figuur spreken. Zoveel eer doe ik hem ook niet aan. Maar hij wordt op aarde geworpen en op aarde wordt hij beschreven door Johannes, in 1 Johannes en in 2 Johannes, als antichrist. En in Openbaring wordt hij beschreven als een beest, dan wel als valse profeet. Allebei namelijk. De grote filosoof, de wereldleraar en wat hij maar is. Enzovoort. Dat is hij nu ook al, overigens. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar die figuur die in de praktijk dus de macht in de wereld in handen heeft. Dat is waar het over gaat. En die wordt op aarde geworpen. En als hij dan op aarde is en dus in een stoffelijke gedaante hier rondwandelt. En, want ik zeg altijd, dan moet hij met het openbaar vervoer. Want zijn vleugeltje is kwijt. Hij kan niet, dus dan moet hij met het openbaar vervoer. Als hij dan hier op aarde rondwandelt, dan kiest hij hier zijn domicilie uit. En dat kiest hij in Babel uiteraard. Dat was van oudsher al zijn stad, al in de dagen van Nimrod. En daarom heet Babel de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Maar dat is Openbaring 17. Maar hier op aarde, daarvan staat, heeft hij kleine tijd. Grote toorn, maar kleine tijd. Want er wordt na verloop van tijd ook van de aarde weggenomen. En dat is ter gelegenheid van de uiteindelijke ondergang van Babel, wordt hij ook, gaat hij mee ten onder. En inderdaad naar de hel van onderen. En dan wordt blijft hij 1000 jaar gevangen zitten. Dat is wat de Bijbel erover beschrijft. Zie? Over die figuur gaat het dus. Als koning van Babel. Maar, zegt de Heer, de dag des Heren zal komen. Vangt aan bij verduistering van zon, maan en sterren. Dat is het markante punt aan het eind van de 70ste week van Daniel, met de val van Jeruzalem. Maar Jeruzalem komt het eerst aan de beurt. Maar tegen dat Babel valt, is Jeruzalem herbouwd. En dat gebeurt allemaal in dezelfde tijd dus. Hè? Dat zijn die 33 jaren die liggen tussen de 70ste week van Daniel en het begin van de 1000 jaren. Maar ik ga nu maar verder naar een volgende schriftplaats die ik wil noemen. Dat is Jesaja 24. Ik doe mijn best compleet te zijn. Jesaja 24, waarin boven staat verwoesting van het Joodse land. Als je één bladzijde terugslaat, dan ben je in Jesaja 21, heb je weer een profetie over de ondergang van Babel. Maar het is niet anders dan herhaling van dezelfde gedachten. Maar in hoofdstuk 24 staat boven profetie over de verwoesting van het Joodse land. En dan staat daar in dat verband, in vanaf vers 21. En het zal geschieden te dien dagen. En te dien dagen, dat is niet in deze, maar in die dag. Dat wil zeggen in de toekomst. Dan zal de aarde geganselijk waggelen. Dat is vers 20, over aardbevingen gesproken. Vers 20. Maar ik lees vers 21. Het zal geschieden te dien dagen dat de Heer bezoeking doen zal over de heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. Want het oordeel komt inderdaad over de duivel en zijn personeel. Die zijn in de hoge. Maar vervolgens ook over degenen die op de aardbodem zijn. En ze zullen samen vergaderd worden, gelijk de gevangenen in één put. En zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden. Ja, als je Openbaring kent, 20, dan weet je waar het over gaat, hè? Waar de duivel dus gebonden wordt voor de periode van 1000 jaar, maar na 1000 jaar wordt hij weer losgelaten. Voor een poosje. Wordt hij weder bezocht, heet dat hier. En in dat verband staat er, en de maan zal schaamrood worden. Dat is verduistering. Ik leg het altijd maar even uit. We hebben hier van doen met zon- en maansverduistering tegelijkertijd. Dat is dus geen astronomisch verschijnsel, want dat kan helemaal niet. Dat is een atmosferisch verschijnsel. Dat wil zeggen wolken aan de hemel. Waarschijnlijk wolken van stof. Kan ook wat anders zijn. En dat maken wij in onze dagen ook wel eens mee. En als dat gebeurt, dan zie je de zon maar nauwelijks ergens doorheen dringen. Maar die wordt dan rood gekleurd. En voor de maan geldt dan hetzelfde. Dat is verduistering. Want dat betekent dat de violette, de blauwe kant van het spectrum, die dringt dan niet meer door de vuiligheid heen, zal ik maar zeggen. Door de atmosfeer heen. Alleen het rode zie je dan nog. Dat is een technische aangelegenheid. Maar als het verkleurt naar rood, is er sprake van verduistering. Ja. Vaak zie je dat ook bij zonsopgang en ondergang, en maansopgang en ondergang. Waarbij het licht van de zon of maan een extra lange weg moet afleggen door de atmosfeer van de aarde. En dat neemt ook al het blauw weg. Dan hou je het rode licht over. Zo is dat. De maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden. Het woord schamen betekent eigenlijk zich terugtrekken. Achterwaarts gaan. Dat is het woord schaamte. In het Nederlands weet ik dat niet, maar van het Hebreeuws weet ik dat wel. Zij zullen beschaamd worden, die de afgoden dienen. Wil zeggen, zij zullen achteruit wijken. Dat is de echte grondbetekenis van de term. En hier heet het schaamrood. Dat is ook zich terugtrekken dus. Zonmaan verdwijnen achter de wolken. En u weet, de dag des Heren is een dag van diepe duisternis en wolken en dikke donkerheid en wat het maar was allemaal. Dus dat klopt precies. De maan zal schaamrood worden, de zon zal beschaamd worden. Als de Heren de Heerschare regeren zal, dat wil zeggen blijkbaar zal gaan regeren, op de berg Sion en te Jeruzalem. Want daar begint dat. En dat is de gelegenheid aan het eind van de 70ste week van Daniël. Als de Heer zijn regering aanvaardt, want de betekenis van regeren hier is die van de regering aanvaarden, dan is dat inderdaad vanaf Jeruzalem, vanuit Sion en vanaf die gelegenheid waarbij demonstratief zon, maan en sterren verduisterd zullen worden. En dan staat erbij, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Je kan heel Jesaja nazoeken, maar je vindt niet wat de betekenis is van die oudsten, wie dat zijn. Maar wij weten het wel. Want oudsten zijn eerstelingen. En de eerstelingen van hem, voor zijn oudsten, voor die van de Heer namelijk, van de Heer der Heerscharen. Ja, zijn eerstelingen, dat zijn wij. Dat is de gemeente van eerstgeborenen. Want dat weet u toch, hè? Wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En er staat wis en waarachtig in het Oude Testament. Waaronder in Jesaja 24, vers 23. Goed. Dan gaan wij naar Jesaja 34... Jesaja 34, voor de afwisseling. Nu, een strafgericht over Edom. Nadert gij heidenen om te horen en gij volken luistert toe. De aarde horen en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt. Want de verbolgenheid des Heren is over al de heidenen en grimmigheid over al hun heer. Hij heeft hen verbannen, hij heeft ze ter slachting overgegeven. Je begrijpt meteen dat het maar niet gaat over een inmiddels historische ondergang van Edom of zoiets. Maar dat het gaat daadwerkelijk over een veel grotere aangelegenheid die nog toekomst is. En die niet maar betrekking heeft op Edom, hoewel die bij name genoemd gaat worden. Maar het heeft zelfs betrekking op de hele mensheid. Dat zo is, laat zich ook eenvoudig verklaren. Dat Edom staat overigens pas in, even kijken, in vers 6. voor alle duidelijkheid. Maar dat Edom specifiek genoemd wordt, terwijl uit de eerste twee versen al blijkt dat het over, feitelijk over alle volkeren gaat, heeft ook een voor de hand liggende reden. De ene is dat als men Israël buiten beschouwing laat, dan is Edom de eerstgeborene onder de volkeren der aarde. Na goddelijke maatstaven wel te verstaan. Want de erflijn, waarover we hier de laatste jaren toch wel erg veel gesproken hebben, loopt inderdaad via Abraham, Isaac, Jacob, maar die werd verwisseld met zijn broer Esau, en dat is Edom, hè? Edom is Esau, voor alle duidelijkheid. En de Heer zei, nee, niet Esau de oudste, maar ik neem de tweede, ik neem Jacob. Maar als de Heer dat niet gedaan zou hebben, en daarmee de verkiezing van het hele volk Israël bewerkstelligd zou hebben, zou Esau aan het hoofd der volkeren staan. En vandaar dat als men Israël buiten beschouwing laat, komt men meteen terecht bij Edom, dat is het alternatief. En vandaar dan ook, en ik vertel u dat allemaal gratis ertussendoor, vandaar dan ook dat als een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal vluchten, als de Heer verschijnt op die olijfberg, als zon en maan verduisterd worden, dan vluchten zij naar de voormalige hoofdstad van Edom. Naar Bosra, bijgenaamd Petra. Of Sela, of hoe die maar heet, bij gelegenheid. Dus Edom. Maar betekent aan de andere kant ook dat als een oordeel komt over heel de mensheid en het moet gebracht worden via Israël, dan is Israël dus al niet meer aan de orde, is al geweest, dan zal het eerst terecht moeten komen bij Esau, het broedervolk. Edom. En dat is ook wat gaat gebeuren. Dus de ene verklaring waarom een oordeel over de hele mensheid hier gaat onder de naam van Edom. Ik zei hier met grote nadruk. Maar er zijn meer van die schriftplaatsen, hoor. Zo uit het hoofd, want ik ben daar niet goed in uit het hoofd. Maar zo uit het hoofd in Amos 9 lees je dat ook. Als de vervallen hut van David hersteld zal worden, ze zullen Edom bezitten. Staat er dan meteen, hè? Zo van, dat is eerst Edom. Maar de andere reden waarom Edom ook genoemd wordt, is natuurlijk toch dat Edom, die eigenlijk Esau heette, de naam draagt in al die profetieën van Adam. Want Edom is heus 100%ig, dat is Duits geloof ik, is 100% Adam. Er is geen verschil tussen, je schrijft het net zo. Dat men het verschillend uitspreekt, heeft iemand uitgevonden. Laten we dat maar zo doen. Want anders dan moet je het elke keer uitleggen welke Adam je bedoelt. Maar Edom draagt dus de naam van Adam en daarmee inderdaad de naam van heel de mensheid. Waarom ook niet? Als hij buiten Israël om de eerst geboren is, heeft hij recht op de naam. En die heeft hij ook gekregen. Jacob werd Israël en Esau werd Edom. Hebben we die nog? Nou. Dan lees ik hier even verder. Want het ging over alle volkeren. Vers 3. En hun verslagenen zullen weggeworpen worden. En van hun dode lichamen zal hun stank op... Ja, sorry, ik kan het ook niet helpen. Maar het staat allemaal in de Bijbel, hè. En de bergen zullen smelten van hun bloed. En dan vers 4. En al het Heer der hemelen zal uitteren. En de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt. En gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Heb je die? Het Heer des hemels zal uitteren. En hun heer zal afvallen. Het is natuurlijk dubbelzinnige taal, maar voor zover het letterlijk iets betekent, betekent het dat het hemel zwart wordt. Dat er geen licht meer vandaan komt. Dat er nog wat anders achter steekt. Ja, dat weet ik ook wel. Maar hebben we net ook al gelezen. Het gaat om die hemelse machten die overwonnen zullen worden tegelijkertijd. Dat gaat samen met de overwinning over al die volkeren. Zie? Maar niettemin, Dit is die gebeurtenis die aangekondigd wordt. En ik verwacht dan ook dat direct na de 70ste week... Nou ja, hoe direct weet ik niet, maar betrekkelijk kort na de 70ste week... Edom als eerste aan bod komt. Sterker nog, maar ik weet niet of ik hier al weg mag... Nee, ik lees hier eerst even verder. Ik zal je zo wat laten zien. Daar staat er ook, want mijn zwaard, vers 5, is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal ten oordele nederdalen op Edom. Op het volk namelijk dat ik verbannen heb. En dan de Heer heeft een slachtoffer te Basra. Voor zover ik weet, is dat in de praktijk hetzelfde als Petra. De hoofdstad van Edom dus. En een grote slachting in het land der Edomieten. Vers 8. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren. Dat is nog steeds de dag des Heren dus. Want ik zei u, verduistering van de hemel. Is de markering voor het begin van de dag des Heren. En hier heet het. De dag der wraak des Heren. Kortom een jaar der vergeldingen. Om Sions twistzaak. En daarna wordt beschreven hoe er in het land inderdaad geen leven overblijft feitelijk. Maar bedenk dan ook dat deze profetie niet alleen maar over Edom gaat... maar verstrekkende gevolgen heeft over alle volken. Want dat staat erachter beschreven. En wat ik u tussendoor even wilde vertellen, vertel ik u nu alsnog. Dan neem ik u even mee naar Jesaja 63... Daar staan de beruchte woorden eigenlijk. Daar staat... Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het. Of gewoon ik ben. En dan weet je wie het is, toch? Die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent om te verlossen, enzovoorts. Daar wordt beschreven hoe de Heer ergens in zijn wederkomst komt van Edom. Hetgeen toch wil zeggen dat in zijn wederkomst heeft hij direct iets te regelen met de Edomieten. En dat is niet best, want... Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt, enzovoorts. Kortom, het was vers 4, want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijn verlosten was gekomen. Heb je die? En er staat dus gewoon dat de Heer gekomen is om Israël te verlossen, maar in het voorbijgaan brengt hij een oordeel, in ieder geval over Edom. En van Edom kun je nog denken, nou, misschien had het Adam moeten zijn over de hele mensheid. Maar er staat uitdrukkelijk bij van Bosra, zodat je toch in de eerste plaats moet beperken tot inderdaad de Edomieten. Nou, dat is ook daadwerkelijk het geval. Er doet zich namelijk ook het merkwaardige verschijnsel voor, maar dat vertel ik zo uit de losse hand even. Doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat de Heer met zijn overblijfsel terechtkomt in Petra sowieso, in Bosra, in Esaus gebergte, hoe het maar heet, de gebergte Paran, tegenwoordige Petra. Wonen daar dan geen Edomieten vandaag? Nou, dan moet ik u zeggen, nou, wat er vandaag woont zijn in hoofdzaak Nabateeën eigenlijk. Van Nabajot, van Ismaël, zijn Bedouinen. Maar het doet nog weinig ter zake. Wat ter zake doet, is dat men kennelijk daarheen kan en dat daar ruimte is om al die vluchtelingen op te vangen, nog in de loop van alle jaren bovendien. En dat er binnen afzienbare tijd een deel, althans minstens een deel van dat overblijfsel vanuit Petra, vanuit Bosra, onderweg gaat naar Jeruzalem over de weg die al sinds de dagen van Numeri, geloof ik, heet de Koninklijke Weg. De King's Highway. Dus de oude caravaanroute, ja. Onderweg naar Jeruzalem. Althans waar Jeruzalem eens lag om dat te bouwen. Dat is dus een route dwars door de Jordanië. De vraag is, kan dat maar zo? Ja, dat blijkt zomaar te kunnen. Met de vrezen valt dat dan al een oordeel inmiddels over Edom geweest is. Het zijn de buurlanden, die komen het eerst aan bod. Zo gaat dat. Zie? En hoewel zomaar sterren verduisterd worden bij de val van Jeruzalem, wordt die gebeurtenis meteen gekoppeld aan een oordeel dat over Edom zou komen. Zodanig dat als de Heer zijn opwachting maakt bij Jeruzalem, dan komt hij uit Edom. Heb je dat nog? Hoe nauwkeurig het is wat ik nu zeg, dat weet ik ook niet. Maar, want er zijn nog een paar alternatieven denkbaar, maar er verandert echt niks mee. Dat betekent dat de Heer, voordat hij naar Jeruzalem gaat, is hij in Edom geweest. En daar gaat het maar om. En heeft een oordeel over Edom dus kennelijk plaatsgevonden. En ik zei, toen ik naar het hoofdstuk ging, het zijn beruchte verzen. En dat is dan weer zo, omdat men in het algemeen het profetisch karakter van de Bijbel geneigd is te ontkennen. Zodat men deze woorden historisch plaatst, namelijk niet hij zal van Edom komen, maar hij kwam van Edom. En daaruit heeft men de algemeen aanvaarde theorie ontwikkeld dat Israël, nadat het had weten te ontsnappen uit Egypte, in eigen kracht natuurlijk, en zeker niet door de Schelzee, want dat kan natuurlijk helemaal niet. Toen kwamen ze in het gebied van Edom terecht, het broedervolk. En toen hebben ze daar een plaatselijke god opgedaan onder de naam Jehovah. Want eigenlijk is Jehovah een Edomitische woestijngod. Vergis u niet, er staat in bijna alle tegenwoordige theologische handboeken, hoor. Je hebt grote kans als je de naam Jehovah opzoekt. Nou ja, je wordt natuurlijk omspoeld met allerlei onzin. Maar als je bij serieuze dingen terechtkomt, dan krijg je dit soort verhalen te horen. Jehovah is een Edomitische woestijngod. Die naam is ook pas laat ingevoerd. Want oorspronkelijk heette hij gewoon Elohim, de God van de Bijbel. Maar toen Israël uit Egypte verlost werd enzovoort, toen hebben ze die Edomitische God, die hebben ze opgepikt onderweg en opgeblazen tot een algemene God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Dat heet de voortschrijdende godsopenbaring, zo noemt men dat. U weet wel, zo heeft men een godsbeeld ontwikkeld. Maar het oorspronkelijk komt Jehovah uit Edom, want het staat in de Bijbel zelf. Zo werkt het. Ja, je zou erom lachen. Ik doe het ook meestal maar, want ik vind het ook volstrekte, maar ook volstrekte onzin. Maar toen maar. Wat zal ik u nog noemen? Ik noem u nog Ezechiël 32. Want we hebben het nog steeds over verduistering van zon, maan en sterren. Als eikpunt, synchronisatiepunt in de profetieën. Dat is Ezechiël 32. En voor de afwisseling hebben wij nu een klaaglied over Farao, de koning van Egypte. Kortom, het is een profetie, het hele hoofdstuk trouwens, over een toekomstig oordeel over Egypte. En ik neem hem maar even op in vers 7. Zal ik vers 6 lezen, dan merkt u dat het echt over dezelfde dingen gaat, nog steeds. Er staat in vers 6, ik zal het land waarin gij zwemt van uw bloed drinken tot aan de bergen, en de stromen zullen van u vervuld worden. Dat zijn grote termen, maar we hebben ze al gelezen. Eerder, in verband met Edom, in verband met Babel en nu in verband met Egypte. En als ik u zal uitblussen, vers 7, zal ik de hemel bedekken en zij sterren zwart maken. Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal er licht niet laten lichten. Die is ook gewoon met wolken bedekt en daarmee zwart gemaakt. Alle lichtende lichten aan de hemel, die zal ik om uwentwil zwart maken. Dat zijn de sterren dus. En ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere, Heere. Daartoe zal ik het hart van vele volken verdrietig maken en wat het allemaal maar was. Kortom, profetie over een nog steeds toekomstige ondergang van Egypte. Een oordeel van de Heer over dat land. Ik zei u, de buurlanden komen het eerst in aanmerking. En het is vooral die landen die in de loop van de geschiedenis Israël onderdrukt hebben. Dus het wordt inderdaad Edom, Egypte, waar het volk dan toch lange tijd de slavernij geweest is. Assen, vanwege de Assyrische ballingschap. En natuurlijk Babel uiteraard. Hè. Maar hier is het Egypte, want Egypte speelt een, of heeft een bijzondere positie in de Bijbelse geschiedenis, in de wereldgeschiedenis eigenlijk. Maar in de Bijbelse geschiedenis, omdat, het nou, omdat Egypte namelijk model staat voor, de, voor deze oude wereld eigenlijk. Hè. Die moet hebben van, die moet leven van wat in de aarde is. U weet wel, in Egypte regent het niet. De Bijbel zegt het met nadruk ook. Het is niet de bedoeling dat het daar zou regenen, ooit, ever. De bedoeling is dat men de vruchtbaarheid haalt uit de, uit het dodenrijk, uit de aarde. Uit, eigenlijk uit wat vroeger ooit geweest is. De aarde, het dodenrijk. Het is niet voor niks dat als wij met in de Egyptische oudheid duiken, dat we dan meteen geconfronteerd worden met de Egyptische dodencultus en het Egyptische dodenboek. Dood wordt daar tot enorme proporties opgeblazen enzovoort. Maar dat zit hem in de aard van Egypte. Het leeft van dat wat van beneden komt. Dat water wat door de Nijl moet aangevoerd worden. Het land moet overdekken en dan weer terugtrekt. Maar eigenlijk is het één grote verwijzing naar de oerschepping. De wereld die was voor Adam. Voor Genesis 1 vers 2 dus. Die uit 2 Petrus 3. De wereld die toen was en die door de wateren vergaan is enzovoorts. En ik denk zelfs dat bepaalde bouwwerken in Egypte nog van die tijd stammen en ouder zijn dan de Adamitische mens. Maar die ook maar weer even terzijde, want ja, het heeft hier verder niet zoveel mee te maken. Maar als dat oordeel komt, als de Heer de wereld zal oordelen, wordt er geacht meteen een oordeel te zijn, ook over de wereld die toen was alsnog. Met diezelfde terugwerkende kracht, want dat oordeel is nooit werkelijk voltooid geworden, hè. Het is door water vergaan, maar de wateren zijn weer teruggetrokken. Toen is het nog eens een keer nagedaan. Als een beeld eigenlijk. Nagedaan in de dagen van Noach. En toen werd gezegd, nou, dit was de laatste keer. Ik vind het altijd leuk om met eigen woorden te mogen zeggen. Want zo staat het er niet. De Heer zei tegen Noach, ik zal de aarde niet meer door water verwoesten. En men put er hoop uit tot vandaag. Dat weet u wel, en met de zegenbogen, er is hoop en zo. Maar het was helemaal zo'n positieve mededeling niet. Want de mededeling was, de volgende keer, als ik de wereld verwoest, doe ik het door vuur. Maar het suggereerde dat die ene keer bij Noach niet de laatste keer was. Of niet de, sorry, niet de eerste keer was. Maar dat er minstens dan één aan vooraf ging. En dat was natuurlijk ook zo. En dat is nog steeds dezezelfde oude wereld. Maar eenmaal zal die vervangen worden, definitief. En dat gebeurt uiteraard niet door een oordeel van water, maar uit een oordeel door vuur. Die verduistering van zon, maan en sterren vonden we al, dacht ik, in Joël hoofdstuk 2. Dat hele boek staat vol met die uitdrukking, de dag des Heren is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, van wolk en dikke duisternis. Dat was 2 vers 2 in dit geval. Maar in hoofdstuk 2... In hoofdstuk 2 vinden we feitelijk beschreven de ondergang van Jeruzalem door een groot en machtig leger, hetgeen hiervoor nooit geweest is en ook niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Dat is vers 2 van Joël 2. En die legers worden dan beschreven. En er wordt beschreven hoe ze heel het Joodse land, de Israëlitische staat dus, de Joodse staat, verwoesten. En dat is uiteraard inclusief Jeruzalem. Maar in dat verband wordt dan gezegd in vers 30... Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Daarbij zou je dus toch, na de andere teksten gelezen te hebben, in de eerste plaats denken aan aardbeving. Krachten des hemels en der aarde die bewogen worden. Wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar met de ondergang van Jeruzalem, zoals beschreven in het eerste deel van het hoofdstuk, begint de dag des Heren. Dat is het eerste punt op die agenda. En in dit verband wordt dit dus ook vermeld. En er staat dan bij, vers 32... En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat betekent dus dat in Jeruzalem bij die gelegenheid de naam des Heren wordt aangeroepen. Zodat weliswaar de stad vernietigd wordt, en daarmee het hele land, maar dat er toch een overblijfsel zal zijn. Namelijk, op de berg Sion, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen, dat is een synoniem voor ontkomenen, bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen, want de Heer komt dan en leidt hen, roept hen en leidt hen uit Jeruzalem. En dat is wat beschreven staat in Zacharië hoofdstuk 14, bekende gedeelte over dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg ter gelegenheid van de verwoesting van de stad, en dan een overblijfsel zal uitleiden door de gescheurde Olijfberg. Dat is dus een aardbeving geweest, hè? Ja. En die zal hen uitleiden naar de woestijn, in de praktijk dus naar Petra, naar een toebereide plaats. Maar daar komen we later ook nog wel weer een keer op terug. Maar belangrijk is inderdaad dat hier die verduistering van de hemel gekoppeld wordt aan de ondergang van Sion, dan wel Jeruzalem. En dat ook gezegd wordt dat het begin is van de dag des Heren. Het zijn dezezelfde woorden overigens die door de apostel Petrus op de beroemde Pinksterdag geciteerd worden als schriftlezing voor zijn toespraak. Ik vind het leuk om het zo te zeggen. Maar dat was het dan toch, hè? Hij zei, nee, we zijn niet dronken, maar dit is wat gezegd is door de profeet Joël. En dan begint hij te lezen vanaf vers 28. Ik zal mijn geest uitschieten over alle vlees. En daar was de Heer daadwerkelijk mee begonnen toen. Let op hoe ik het zeg. Dat voorkomt een boel problemen. Daar was de Heer toen mee begonnen. Met het uitgieten van zijn geest op alle vlees. Maar het is nog steeds niet voltooid. En het zal pas voltooid worden als de 1000 jaren aanbreken. Want dan zal zijn geest zijn uitgegoten op alle menselijke vlees. En dat is de enige verklaring voor waarom Petrus dat in zijn dagen toen las. Niet omdat hij aan het eind van de 70ste week was, maar wel omdat het nieuwe verbond was aangebroken. De Heilige Geest werd uitgestort en de Heer zou dat uitstorten op alle vlees. Nou ja, op alle gelovige vlees, maar op den duur is er geen ander vlees meer over. Als dat duidelijk is. Dat gebeurt nu nog en het vers is nog van toepassing. Als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij ook de Heilige Geest. Dat gebeurt nog steeds. Het is alle dagen Pinksteren en Pasen trouwens. Ja. Goed. Meer hoef ik daar dan niet van te zeggen. En van hieruit komen wij in... komen wij in het Nieuwe Testament. Maar ik moet natuurlijk ook nog even wijzen op hoofdstuk 3, 1 bladzijde verder. Want daar wordt het nog eens herhaald, hè. De zon en maan zijn zwart geworden, de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heer zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En die twee versen kun je rustig leggen naast vers 31 en 32 van hoofdstuk 2. Dus. Want er staat precies hetzelfde in. verduistering van de hemel en redding voor degene die geloven. Dat wil zeggen, die de naam des Heren aanroepen, zodat hij dan zal zijn de toevlucht zijns volks, 3 vers 16, en de sterkte der kinderen Israëls. En in hoofdstuk 2 heette dat, er zal ontkoming zijn voor degene die de naam des Heren aanroepen. En dan is zij dus de sterkte zijns volks. Al is dat dan nog maar het begin daarvan, overigens. En vandaar komen wij in het Nieuwe Testament, in Matteüs 24... waar we de term tegenkomen vanaf vers 29... terstond na de verdrukking van die dagen, ik meen dat ik dat u al uitgelegd heb, terstond na de verdrukking van die verkorte dagen uit vers 22... Kortom, terstond na de verdrukking uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zijn de officieel 1260 dagen. Maar dat is niet de hele verdrukking, want die duurt daarna nog voort, die komt nog over alle volkeren. Maar na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen, terstond aan het einde van de 70ste week van Daniël dus, zal de zon verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dat is hetzelfde nog een keer als de krachten der aarde. Dat is de aardbeving dus, hè. Lijkt me duidelijk genoeg. En als dan, dan wordt het dus donker. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Jazeker, want te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. En zal hij een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem uitleiden naar de woestijn. En dan wordt hij het een en ander in hoog tempo verteld. Want er staat dat de zoon des mensen komt met grote kracht en heerlijkheid. En dat hij, vers 31, zijn boodschappers, zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkoren bijeen vergaderen uit de vier winden. Want dan begint ook de terugverzameling van Israël uiteraard. Hè. Dat zijn de eerste dingen die gebeuren moeten. Want die Israëlitische staat moet gebouwd worden. Het begint dus na de 70ste week met de prediking van het evangelie. Speciaal aan de Joden en de Israëlieten, dat wil zeggen die van de 10 stammen, in de rest van de wereld. Opdat ze verzameld zouden worden om inderdaad Jeruzalem te herbouwen, staat in te richten enzovoorts. En zij zijn dan het begin van dat Messiaanse Rijk. Dat dan in opkomst is daar in, laten we zeggen, in Canaan. Terwijl aan de andere kant dat Rijk van Babel in opkomst is. Het Rijk van de Antichrist gebeurt gelijktijdig. Zie? En de vraag is wie de wint. Maar ja, dat is geen vraag natuurlijk. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar dit is midden uit die reden over de laatste dingen, want zo wordt die algemeen genoemd hier in Matteüs 24. En we vinden daar enige echo's van in de andere evangeliën, namelijk in Matteüs 13. Marcus, zei ik het goed? Marcus 13, sorry. Marcus 13. Daar vindt u een verslag van diezelfde redenvoering overigens. Daar staat ook in vers 20... En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorene wil die hij heeft uitverkoren, heeft hij de dagen verkort. Dat wil zeggen, de verdrukking bekort tot 1260 dagen. Uiteraard. En dan vanaf vers 24, maar in die dagen na die verdrukking, let op die verdrukking, van die verkorte dagen, zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren des hemels zullen daaruit vallen. En dat vind ik ook wel leuk, die zullen daaruit vallen. We kunnen ook gewoon zeggen, de sterren vallen uit. Toch? Dan staan ze niet meer aan de hemel. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Hemel. En er staat er ook... En de krachten die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. En alsdan zullen zij de Zoon des Mensen zien komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te vergaderen en zo verder. Maar het is een kopie min of meer van het verslag in Matthäus 24. Niettemin staat daarmee nog een keer in de Bijbel. En dan hebben we nog Lucas 21. Lucas 21. En opnieuw, het is een verslag van dezelfde redenvoering. Met een iets andere route. Hij neemt een andere route. Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar... daar staat... En daar begint de andere route in vers 20. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt... Let op dat er niet staat wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting. Want dat staat wel in Matthäus, maar hier staat iets anders. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt... zo weet als dan dat haar verwoesting nabij is. Dan staat er weer wel. Als dan die in Judea zijn dat ze naar de bergen vlieden en dat soort dingen meer. En er staat ook niet dat is de grote verdrukking. Zoals in Matthäus 24, maar hier staat vers 22. Want deze zijn dagen der wraak. En hoezeer de woorden op elkaar lijken, dit is een andere route. Want hier wordt gesproken over de ondergang van Jeruzalem. Niet aan het einde van de 70ste week van Daniël, maar in het jaar 70 van onze jaartelling. Dat wil zeggen, deze verwoesting die hier besproken wordt, is al gebeurd. En als je dus die hoofdstukken naast elkaar legt, moet je dat goed in de gaten hebben, dat ze niet helemaal gelijk oplopen. Kan trouwens moeilijk anders, want in Matthäus 24 loopt het uit meteen op de wederkomst van Christus. Val van Jeruzalem, grote verdrukking, dag des Heren breekt aan. En hier staat, Jeruzalem zal van heel legers omsingeld worden, haar verwoesting is nabij. Dan neem ik meteen vers 24. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder al de volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. En dat zijn de dagen waarin wij nog steeds leven. Zie? Hier ben je niet aan het eind van de 70ste week. Daar kom je wel, maar dat is pas in wat ik nog niet gelezen heb, namelijk totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Ontleend aan Ezechiël 30, deze uitdrukking. Maar wij leven nog steeds in de tijden der heidenen. Dat zijn de tijden die officieel begonnen in de dagen van Daniël, toen Jeruzalem door de heidenen veroverd werd en een einde kwam aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Sindsdien leven wij in de tijden der heidenen. En die worden pas voltooid in de toekomst. En dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël exact. Want dan wordt Jeruzalem verwoest en blijft er helemaal geen leven in het land over. En wordt Jeruzalem dus niet meer door heidenen vertreden. Sterker nog, de erfgenaam van David is daar verschenen. Om het Davidische koningshuis in Jeruzalem te herstellen. Hebben jullie dat nog? Dus aan het eind van vers 24 hier in Lucas 21... ben je weer, loop je weer gelijk op met Matthäus 24. En de aardigheid is natuurlijk dat waar de woordkeuze in sommige zinnen zelfs voorkomen toch identiek zijn, willen dus zeggen dat de verwoesting van Jeruzalem uit het verleden een voorafschaduwing geacht wordt te zijn van de verwoesting van Jeruzalem alsnog in de toekomst. En nou kun je natuurlijk moeilijk gaan doen, maar ik neem aan dat u dat niet doet. En zeggen, ja, als nou dezelfde redenvoering is van de Heer Jezus, en dat blijkt zo te zijn, hoe komt het dan dat dit verschil? Hebben Matthäus en Lucas dat dan verschillend opgevat? En dan moet ik u zeggen dat voor zover ik weet... de Heer elke avond in die Lijdensweek, want dat was het, hè? Dat was na de intocht in Jeruzalem, uiteraard voor de kruisiging... dat hij elke avond de stad verliet. Dat staat hier ergens in, misschien wel op deze bladzijde. Ja, op deze bladzijde. In Lucas 21, vers 37 staat dat. Elke avond ging hij Jeruzalem uit, want hij wilde in Jeruzalem niet overnachten... sinds de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Hij wilde in Jeruzalem niet overnachten. Hij ging elke avond terug naar de Olijfberg. Dat wil zeggen, daar ligt Bethanië. En daar stond het huis van Lazarus, Maria, Martha, of wat het maar was. Daar overnachtte hij. En het idee is dat ze daar op de Olijfberg zaten... met het zicht op Jeruzalem. In de maneschijn of iets dergelijks. Ik zou niet weten wat voor verlichting er anders geweest zou zijn... maar ik verzin maar wat, hè. Dat zie je dan zo liggen. En toen sprak de Heer met hen over hoe het nou verder zou gaan. En deze verslagen zijn kennelijk een soort optelsom... van wat de Heer zo al gezegd heeft, die avonden. En dat is het dan. En de een laat het ene deel weg en de ander laat het andere deel weg... want dat is wat gebeurt als je een verslag maakt, hè. Heb je wel eens ergens een verslag van moeten schrijven? Je moet altijd kiezen om wat weg te laten. En als je veel moet weglaten, dan wordt het andersom. Dan kun je kiezen voor wat je wel zult vertellen. Nou ja, dat kan ook. Maar het is altijd onvolledig. En daarom moet je ze zorgvuldig naast elkaar zetten en met elkaar vergelijken. Maar dan gaat het inderdaad verder met vers 25... Namelijk, en er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren... en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid... als de zee en watergolven groot geluid zullen geven... waarbij de zee altijd in die profetieën staat voor de volkeren. Ja. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting... der dingen die het aardrijk zullen overkomen... want de krachten der hemelen zullen bewogen worden... en als dan zullen zij de zoon des mensen zien... komende in een wolk... met, ja, want duister was het, hè... met de verduistering van zon, maan en sterren, toch? Want dat was dus 25. Maar ze zullen de zoon des mensen zien komende in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. En als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En zo verder. Maar er staat er dus enige malen, ook in het Nieuwe Testament. En vanaf Lucas komen we dan alsnog terecht in Openbaring 6... Even kijken hoeveel tijd ik nog heb. Niet zoveel. Dat komt me eigenlijk wel goed uit. Openbaring hoofdstuk 6. En als je daar dan dus uiteindelijk leest over het zesde zegel in vers 12. Er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak... en de maan werd als bloed en sterren. De zemers vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt... als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold werd. Dat hebben we net ook al gelezen in het Oude Testament, toch? Ja. Ik heb er niks over gezegd, maar inclusief over die hemel die weggerold wordt als een boek, als een boekrol... Wat het maar zijn mag, want dat is mijn punt nou niet. Het gaat erom dat je merkt dat dit wel degelijk ontleend is aan de Oud-Testamentische profetie. En dat betekent dat het daar dus mee synchroniseert. Daar valt het naast, om zo te zeggen. En dat hebben we dus vanavond gedaan. Die schriftgedeelten naast elkaar gelegd. Maar volledigheidshalve moet ik eerst even teruggrijpen op vers 9. Want die hebben we overgeslagen... Want na die vier paarden, waarmee we eigenlijk gewoon toch heus komen aan het eind van de zevende week van Daniël, hebben we even een visioen met betrekking tot hemelse dingen ertussendoor. En daarbij staat, toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden? Kun je zich voorstellen? Ik hoop niet dat hij het wil uittekenen, want ik zou het maar niet doen. Je moet het gewoon in gedachten houden. Ik zag onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. Dat zijn dus wat wij noemen martelaren. Ze zijn gedood omdat zij getuigden van de Heer Jezus, daarmee van hun eigen geloof. En als ze gezien worden onder het altaar, dan... Ja, ik probeer er met alle respect over te spreken, maar... Sommigen willen weten waar dat altaar staat enzovoort. En die denken dat de zielen van die mensen onder het altaar geveegd worden. Zo van, zet het maar zo lang onder het biljart. Kent u dat verhaal van die begrafenisoptocht in Amsterdam met die kist? En die schoven ze dan maar onder het biljart. Nee, om eerst een partijtje te biljarten. Er is een lied van. Wil me niet te binnen schieten, maar er is een lied van, jawel. Dat is de Nederlandse cultuur. Het zal een Amsterdamse zijn, maar toen weer. Maar zo'n soort beeld heeft men daarvan. Maar zielen zijn gewoon mensen, dat weet u. Een ziel is een mens. Alleen, ze zijn gedood. Er staat ook waarom ze gedood zijn. En onder het altaar wil zeggen dat dat altaar fungeert als hoe noemen ze dat, requisiet. Als attribuut, mag ook. Dat wil zeggen, een altaar is... De hele Bijbel doet de uitdrukking van de dienst aan God. Kortom, ze worden gezien onder het altaar, wil zeggen, zij zijn dienstknechten van God. En als u dan vraagt, hoezo, dan staat er, nou ja, vanwege het woord Gods. Dat ze gesproken hebben en om de getuigenis die zij hadden. Dit zijn dus gewoon martelaren uit diezelfde 70ste week van Daniël, uit die grote verdrukking. Want in het midden van de week werd immers dat beeld opgericht. En u weet toch hoe dat verhaal verder gaat. We hebben het er later over naar aanleiding van Openbaring 13. Maar anders, Daniël 4 is ook wel goed eigenlijk. Daniël 3. Men wordt namelijk geacht verplicht zich te onderwerpen aan... dan wel te knielen voor dat beeld en daarmee voor de duivel hoogst persoonlijk. En anders gaat de kop eraf. Onthoofd. Stond het er niet bij trouwens, dat ze onthoofd waren? Nee, hier niet, maar elders weer wel. Dat is een praktijk die we kennen. We weten welke lui dat doen tegenwoordig. Dus het is altijd makkelijk om te begrijpen waar het over gaat. Hè? Maar die maar terzijde. Maar het punt is dat deze zijn gedood in die dagen van die verdrukking. In de 70ste week van Daniël. En het eind daarvan komt de Heer. Dat is onder het 7e zegel hier. Als zon, maan en sterren verduisterd worden. En deze martelaren uit de grote verdrukking, daarvan staat... Zij riepen met grote stem, zeggende... Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser... oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven... En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden... totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn... die gedood zouden worden gelijk als zij. Ze moesten nog een kleine tijd rusten. Dat houdt in de belofte van een opstanding. Nog een kleine tijd rusten. Hier rust een beetje, zo iemand is... Noodlottig overleden, hè? Hier rust. Ze zouden nog een kleine tijd rusten. Maar ze moesten nog wachten, want er zouden er nog meer bij komen. Martelaren uit de grote verdrukking. Echter niet uit de verdrukking van die 1260 dagen... maar uit de verdrukking die daarna, als u mij vraagt... nog 33 jaar duurt, omdat die nog komt over alle volkeren. En dan pas, als die tijd voorbij is... zouden ze opstaan en daarmee regelrecht de 1000 jaren binnengaan. En die hoef ik niet te verzinnen, want dat staat dan weer in... maar daar zijn we nog lang niet, dan hebben we het er dus weer over. Dat staat namelijk in Openbaring hoofdstuk 20. Want daar staat in vers 4, Openbaring 20. Daar staat namelijk: en ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. Wie dan? Nou, de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Dat zijn dezelfde woorden als uit Openbaring 6 die we net gelezen hebben. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. Dat zijn de woorden die ik net als commentaar gaf erop. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden, dat wil zeggen, zij leefden weer, ze stonden op uit de dood. En heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Ze gaan namelijk alsnog de 1000 jaren in. En let erop dat er, even kijken, dat er hier uitdrukkelijk staat die onthoofd waren. En je weet, dat is de praktijk in de islamitische wereld tegenwoordig. Zo doet men dat. En ik denk dat het ook gewoon het vervolg erop is, wat we hier lezen. Dat gaat zo verder. Dat is de situatie, denk ik. Weet je nooit 100% zeker, maar dat laat zich raden dat het zich zo vervolgt. En dus in Openbaring 6 krijgen we even een blik opzij vanaf de aardse dingen. Nou komt de Heer aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hoe zit het nou met degenen die gelovig waren en ook publiekelijk en verbaal trouw gebleven zijn aan degene die nu als koning inderdaad gekomen is? En de commentaar is: nee, die gaan wel het koninkrijk binnen, maar nu nog niet, maar pas aan het eind van de verdrukking als zodanig. En dat duurt dus inderdaad nog 33 jaar. Zodat ze gedood worden om hun getuigenis. En op een gegeven moment staan ze op en dan zijn ze in het Messiaanse Rijk. In het begin van de 1000 jaren. En dat geldt ook voor degenen die in latere dagen nog gedood zullen worden. Want, en dan ben ik weer aan het eind van de avond. Wat begint in Jeruzalem met de oprichting van zo'n beeld waarvoor men kennelijk moet knielen, aan wie men zich moet ondergeschikt maken, enzovoort. Wat begint in Jeruzalem, wordt na 3,5 jaar gewoon botweg afgekapt, omdat de Heer ingrijpt daar. Maar het neemt niet weg dat daarna precies hetzelfde gebeurt, met name in Babel. En dat vind je al beschreven in Daniël, ook in de geschiedenis van Nebukadnezar. Die droomt over zo'n beeld. En daarna staat er ook echt zo'n beeld in het daaropvolgende hoofdstuk, waar ze vooral voor moeten knielen en anders worden ze geworpen in de vurige oven, weet u nog. Dat verhaal is dat. Enzovoorts. Maar dat zal dus niet alleen gebeuren in de 70ste week in Jeruzalem, want dat is eigenlijk maar op kleine schaal. Het zal daarna gebeuren in dat antichristelijke rijk, en met name in Babel, letterlijk. Maar ik heb goede reden om aan te nemen dat zulke beelden over heel de wereld staan en in alle grote steden. Daar kom ik later nog wel eens op terug, want over dat beeld hebben we het allemaal weer, als het in Openbaring, wat is het, 14 of 13 nog, beschreven wordt. Dus daar komen we nog wel. Maar het gaat erom dat we hier herkennen waar wij precies zijn aangeland. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Merkwaardige wijze, de verschijning van de Heer letterlijk wordt niet beschreven. Maar wel vind je een verwijzing daarnaar in vers 16. Waar mensen op aarde roepen: tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams. Suggereren dat ze toch heus weten met wie ze te maken hebben. En ze zoeken daar een schuilplaats voor. Want het is het begin van de openbaring van Jezus Christus. En daar moeten we het voor vanavond bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor het grote voorrecht dat wij in onze dagen mogen leven uit de rijkdom van uw genade en mogen naderen tot die troon der genade om van u genade te ontvangen en barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. We danken u dat we u mogen kennen als de zoon van David, die het recht heeft op elke troon die er maar te bedenken valt. We danken u dat we u kennen als de koning der koningen, maar ook als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, die eenmaal kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, opdat wij nu als eerstelingen verzameld zouden worden uit de volkeren om deel te hebben aan uw heerlijkheid, straks in uw wederkomst. Wij danken u daarom dat wij daarna mogen uitzien. Dat ook wij onze hoofden opwaarts mogen heffen in de wetenschap dat ook onze verlossing nabij is. Want wat er ook gebeurt in deze wereld, we hebben een ander uitzicht. We mogen daaroverheen onze blik vestigen op u, mogen zien op Jezus, onze overste leidsman. En vervolgens onze loopbaan als kinderen en dienstknechten Gods, onze loopbaan lopen hier op aarde, opdat wij daarna ook door van u ons loon zouden ontvangen. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn om dit woord te openen en bevelen ons aan bij het woord uwer genade om Christus wil. Amen.